Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Geliefde, wij zingen nu uit Psalm 3, het eerste en het tweede vers. Daarna lezen wij een gedeelte uit het Nieuwe Testament, Handelingen 7. En dan beginnen we te lezen bij vers 37. Handelingen 7, van vers 37 tot het einde.
Deze is de Mozes, die tot de kinderen Israëls gezegd heeft, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij, dien zult gij horen. Deze is het, die in de vergadering des volks in de woestijn was, met den engel, die tot hem sprak op den berg Sinaï, en met onze vaderen, welke de levende woorden ontving, om ons die te geven. De welke onze vaders niet wilden gehoorzaam zijn, maar verwierpen hem, en keerden met hun harten weder naar Egypte, zeggende tot de Aaron, maak ons goden die voor ons heen gaan, want wat deze Mozes aangaat, die ons uit het land van Egypte geleid heeft, wij weten niet wat hem geschied is. En zij maakten een kalf in die dagen, en brachten offeranden tot een afgod, en verheugden zich in de werken hunner handen. En God keerde zich en gaf hen over, dat zij het Heer des hemels dienen, gelijk geschreven is in het boek der profeten. Hebt gij ook slachtoffers en offeranden mij opgeofferd, 40 jaar in de woestijn, gij huis Israëls? Ja, gij hebt opgenomen de tabernakel van Moloch en het gesternte van uw God Remfan, de afbeeldingen die gij gemaakt hebt, om die te aanbidden, en ik zal u overvoeren op gene zijde van Babylonië. De tabernakel der getuigenis was onder onze vaderen in de woestijn, gelijk geordineerd had hij, die tot Mozes zeide, dat gij denzelve maken zou naar de afbeelding die hij gezien had, welke ook onze vaders ontvangen hebbende, met Jozua gebracht hebben in het land, dat de heidenen bezaten, die God verdreven heeft, van het aangezicht onze vaderen, tot de dagen van David toe, de welke voor God genade gevonden heeft, en begeerd heeft te vinden, een woonstede voor den God Jacobs. En Salomo bouwde hem een huis, maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt, gelijk de profeet zegt, de hemel is mij een troon, en de aarde een voetbank mijner voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere, of welke is de plaats mijn rust? Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt? Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd, en ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben, de komst des rechtvaardigen, van welken gijlieden uw verraders en moorders geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Als zij nu dit hoorden, barsten hun harten en zij knesten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des heiligen geestes en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend, en de Zoon des mensen staande, ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stem, stopten hun oren, en vielen eendrachtiglijk op hem aan, en wierpen hem ter stad uit, en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling, genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep gij met grote stem, Heere, reken hun deze zonden niet toe. En als gij dat gezegd had, ontsliep gij.
Laten wij samen bidden. Heere, tot wien zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Gij geeft ons dat te mogen weten. Gij hebt ons uit deze hoop der wereld afgezonderd. En we geloven dat ge ons tegemoet getreden zijt met uw goddelijke openbaring, die gij zelf voor het eerst in het paradijs verkondigde, en die ge voort zal gaan te openbaren totdat ge komt op de wolken des hemels. Heere, dat het ons tot bezinning zou brengen. En dat we hier niet gekomen zijn uit gewoonte alleen. Maar dat we onder de indrukken van uw genade ons voor u mogen verootmoedigen. Want wie zijn wij, Heere, dat we het voorrecht mogen hebben bekendgemaakt te worden met de weg die naar het eeuwige leven leidt. Dat u ons uitverkoren hebt uit de miljoenen die op deze wereld leven, waarvan het grootste gedeelte voortgaat te leven in de nacht van het heidendom. Dat wij het woord des levens van onze jeugd aan hebben ontvangen. Heere, laat het ons tot blijdschap zijn. Laat het ons tot verwondering wekken. Dat we vanmorgen niet uit sleur of gewoonte hier zitten. Maar dat het in ons hart zou zijn. Heere, wat zal ik u voor al uw weldaden vergelden? Dat ge ons bekend maakt met onze nood, met onze diepe nood, maar daarin ons niet laten wegzinken. Maar daar tegenover ons openbaart de volkomen verlossing. Die geldt niet alleen voor dit leven, maar die geldt tot in aller eeuwen eeuwigheid. We hebben er toch al het hoogste belang bij. We hebben maar één ziel. Ge hebt hem ons gegeven, zolang als we leven, om te zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is. En nu belijden we voor u, Heere, dat we het meestal omkeren. Dat we eerst zoeken om door dit leven te komen. Als we jong zijn om te leren wat er te leren is. Als we ouder geworden zijn om te bezitten wat er te bezitten is. En als we oud geworden zijn om te leven van ons pensioentje. O God, laat dat toch niet alles zijn in ons ijdele leven. Laat dat eerste, dat voornaamste, dat grootste, dat eeuwige toch voorgaan. Want dan zouden we geen levensdag meemaken waarop we gebrek moesten lijden aan eten en drinken en kleding. Dan is onze ziel toch arm en naakt als we u niet kennen. Dan hebben we geen bedekking in de dag van het gericht. Wij we toch over, ja, gij weet het, o God. Maar gij hebt de grens gesteld op 70 of 80 jaar. En dan zullen we voor uw rechterstoel staan. Heere, laat het zwaarste vanmorgen het zwaarste wegen. Ik sprak tot mijn ziel. Doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat dit de noodkreet van ons hart zou zijn. Als het niet is, dan bent u een almachtig God en een barmhartig vader. Dan zou u het vanmorgen kunnen werken. Gij hebt zo menigmaal doden tot het leven geroepen, onder de verkondiging van uw dierbaar woord. Ach, Heere, doe het ook vanmorgen. De oude van dagen, die nog maar enkele schreden van het graf afstaan. Maar ook al zijn we nog in de kracht van ons leven. Want we weten toch de dag van onze dood niet. Ja, al zijn we jong. In onze jonge jaren de beste tijd. Dat heb u zelf gezegd. U vroeg te zoeken, dat is het beste. Want er komen zoveel kwade dagen. Waar we niet op gerekend hebben als we nog jong zijn. En dan zijn er dikwijls dagen van de welke we zeggen, ik heb er geen lust meer in. Lieve Heere, ontferm u zich over ons. Buig u zich in genade over ons en onze kinderen neder. O, laat ons niet verloren liggen. We hebben het er zelf naar gemaakt, Heer. Er is geen dag dat we goed voor u kunnen leven. Er is niets wat we u kunnen aanbieden. Maar gedenk dan aan uw verbond. En laat dat uw hart tot ons in liefde doen ontvonken. En dan zal ons hart ook in liefde tot u ontvonken. Dan zullen we zeggen, weg wereld, weg schatten. U kunt niet bevatten hoe rijk dat bent. Alles verloren, maar Jezus verkoren. Dat is toch zeer ver het beste. Dan hebben we een toevlucht in tijden van nood, terwijl we leven. En dan hebben we een vaste borg, die ons
in zijn hand houdt als we gaan door het dal van de schaduw des doods. Heere, vertroost alle die daar een levende hoop op hebben. De strijd kan soms hevig zijn, want de duivel die betwist ons, ons aandeel. En ons vlees is er slecht genoeg voor om van het heilspoor af te dwalen. Maar we bevelen ons in uw bewarende hand, almachtige God, barmhartige Vader. We beleiden voor u onze ongerechtigheid, onze ontrouw, ons ongeloof, onze wankelingen die ons dagelijks bedrukken. Heere, trek ons uit, uit die poel van ongerechtigheid en zet onze voeten op een hoogte. De hoogte van het geloof, waar we niemand anders zien dan onze redder en onze zaligmaker en onze verlosser. Waar we ons opnieuw mogen toebetrouwen aan het vaderlijk meedogen, waarop we biddend blijven. Omdat we bij u gevonden hebben milde handen en vriendelijke ogen. En dat van eeuwigheid. Heere, gedenk zo aan ons zoals we hier nederzitten voor uw aangezicht. Open zelf het woord van uw getuigenis tot bekering en tot versterking. Van al degenen die het ware, dierbare geloof hebben ontvangen. Wil gedenken aan alle die thuis moesten blijven. Die met ons meeluisteren of die zelfs daarvan verstoken zijn. Die in inrichtingen verkeren, in eenzaamheid, weduwe, weduwnaren, wezen, ach, ze hebben uw hulp in het bijzonder nodig. Als de dagen zo lang kunnen schijnen in de eenzaamheid, bezoek ze dan met het heil dat voor de grootste zondaar genoeg is en voor de allereenzaamste een eeuwige vreugde geeft. Want in het licht van het konings aangezicht, daarin is leven. Gedenk aan een wereld in nood. Verschrikkelijke dingen die op de aarde gebeuren hier. We horen het en we lezen het elke dag weer opnieuw. De wereld die zich steeds verder van u afkeert die in het boze ligt. Ge hebt het reddend evangelie gebracht. Openbreid het uit tot aan de einde van de aarde. Op de zendingsvelden. De evangelisatiepost en overal waar arbeiders bezig zijn om de lamp van uw waarheid omhoog te houden. Opdat de blinde heiden u van God gescheiden uw heil zou erkennen. Wees met onze overheid, Heer. Ach, we vragen van u. Wek u nog mannen, bereid tot uw dienst. En die er staan, geef ze kracht. Om de banier van het kruis hoog te mogen opheffen in deze ondergaande wereld. En wil ook aan ons vaderland niet voorbij gaan. Daar de ongerechtigheid vermenigvuldigt. Laat dan de banier des kruises in het midden van de puinhoop van deze wereld zijn kracht doen. Opdat er 11 uren zondaren mogen buigen voor de voetbank van uw voeten. Geef al uw dienstknechten te spreken met vrijmoedigheid. Het woord van Jezus Christus naar de mening van uw geest. Ook uw dienaar die hier voor uw aangezicht staat. Verblijd zijn hart. In de goede tijding die hij brengen mag aan dit volk. En laat zo uw koninkrijk komen om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 36, het tweede en het derde vers.
Geliefden, het woord van God dat we u vanmorgen willen bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 7, daarvan de laatste twee versen, 59 en 60. Handelingen 7, vers 59 en 60. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. De eerste bloedgetuige van Jezus Christus. Waarom moest hij sterven? En hoe hij in zijn sterven toch overwon. Dat zijn twee gedachten die we verder willen ontvouwen. Dus hij was de eerste bloedgetuige van Jezus Christus, het Nieuwe Testament. Wat had hij gedaan? Waarom moest hij nou eigenlijk sterven? Waarom werd hij gestenigd? En hoe overwon hij? Hoe overwon hij, ondanks dat, waar een mens van zegt, dat is het einde, dan is er niks meer te hopen. Als het zo moet, dan heeft het geen enkele betekenis om christen te zijn. Ze maken je gewoon dood. Maar hij overwon. En daarvan staat in het laatste vers zo'n heerlijk getuigenis. Hij riep met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En dan erkennen we daarin hetgeen wat zijn zaligmaker voor hem gebeden had. Toen hij aan het kruis ging, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Geliefde, lijken we al op Christus, vertonen we gelijkenis met hem. Want ieder die in de hemel komt, die vertoont de gelijkenis van Jezus Christus. Nee, wij worden geen Christus, wij worden geen zoon van God, maar we gaan wel op hem lijken. Die als die gescholden werd, niet wederschold, en als hem leed aangedaan werd, dan dreigde hij niet. Die in alles niet zijn eer zocht, maar de eer zijn vaders die in de hemel is. En dan, als je dan aanziet wat voor ogen is, dan delf je meestal het onderspit. Dat is nog zo. Dat is nog zo. Als je het met de waarheid nauw neemt, dan kom je niet zonder kleerscheuren af in deze wereld. Dat hebben al de bloedgetuigen meegemaakt. En al worden wij dan niet naar de brandstapel of naar het moordschavot of naar de gevangenis verwezen. Maar op ons terrein is er ook een strijd. Ook een strijd op leven en dood die we niet kunnen ontgaan. Als we in het koninkrijk van God willen binnengaan. We zien het hier in dit hoofdstuk duidelijk afgetekend. Die felle strijd die zal aanhouden, totdat overwinnaar op de wolken des hemels wederkeert. En zijn geknechte kerk, soms zijn gedode gemeente, eeuwig met hem in de zaligheid, zal doen delen. Die strijd, zeg ik, die gaat voort. Als u niet in die strijd denkt betrokken te zijn, dan heb u nog nooit met ernst in de Bijbel gelezen. Als u denkt op zijn Jan Salies toch in de hemel te komen, patoffel christenen, die zeggen, ja, daar bemoei ik me niet zo mee hoor. Dat zijn zaken voor de dominee. Of dat moet ik hekeraad maar uitzoeken. Zo diep graaf ik niet. Dan ben ik erg bang dat u aan de verkeerde kant staat. Aan de kant van de mensen van raak niet en smaak niet.
En roer niet aan, niet te ernstig, niet te veel erover praten. Godsdienst is voor de kerk hoor. Daar moet je bij een kop koffie niet over praten. Je krijgt maar ruzie met de buren, met je vrienden, met je kennissen, met je familieleden. Nergens goed voor. Blijf maar aan de oppervlakte. Ja, maar ik denk dat dan de wind des geestes uw weg zal stormen naar de eeuwige afgrond. Want die voor me niet is. Die is tegen me. Die mijn naam niet beleden zal voor de mens. Die zal ik ook niet beleden voor mijn vader die in de hemel is. En dat geldt ons al, hoor. Je kan het jezelf niet afmaken met te zeggen, ja, daar heb ik geen verstand van, hoor. Zo diep graaf ik er niet in. Dan moet ik eerst een ander mens worden. U bent er wel verantwoordelijk voor, houd er rekening mee. En vergeet niet. Vergeet niet, als u niet aan de kant van Stefanus staat, dan staat u aan de kant van de Joden, van de heidenen, ook van de godsdienstige mensen zonder Christus, zonder verlost, want dat waren degenen die Stefanus gedood hebben. Nee, dat waren geen communisten, dat waren geen Rooms. Dat waren geen heidenen. Ach, die mensen die kunnen op een zekere hoogte nog zeggen, nou ja, ieder je zin, als jij dat gelooft, goed joh, goed. Ik laat je in vrede met je geloof, ik geloof het nou helemaal niet. Maar ik zou je er niet lelijk om aankijken dat jij het wel gelooft. Nee, die tegen hem waren, dat waren godsdienstige mensen. Dat waren mensen van de gereformeerde gemeente. Hoort u het goed? Ik wil het diep in uw hart inprenten. Dat waren mensen die het eens waren met de Bijbel. Op hun manier. Naar hun denken. Die eruit haalden. Wat ze volbrengen kon. Wettisch leven. Puur wettisch leven. Nauwkeurig, nauwkeurig. Brachten ze hun offertjes. Nauwkeurig onder de hielden ze dagen en maanden. En jaren. Nauwkeurig en stiptelijk hielden ze zich aan de wet. De wet van Mozes. Was dat dan niet goed? Dat was voorbeeldig. Als ze dit ene, maar geloofden. Niet mijn offers. Niet het kalf dat ik sla. Niet het schaap dat ik breng. Niet het duifje dat ik voor de Heere geef. Maar hetgeen dat het offer betekent. Dat kan mij redden. En dat ligt buiten mijn bereik. Buiten mijn gift. Buiten hetgeen wat ik doe. Verstaat u mij? Ze hebben hun hoop gesteld op hetgeen ze aan God deden. Ze gingen naar de kerk en ze zongen. En ze zonden hun gebeden op en ze brachten hun offers. En ze zeiden, meer kan een mens toch niet doen. Ik doe toch wat ik kan. De rest is voor de Heer. En ze bouwden er hun hoop op. Toen de Zoon van God kwam. En die zei. Niet door het brengen van uw offers. Dat is maar een afbeelding. Van het offer wat mijn vader brengt. Wat ik breng. Ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood moest hebben. Het brengen van uw offers op zichzelf. Kan uw zonde niet wegnemen. Heeft geen enkele betekenis in het gericht van God. Toen zeiden ze, zouden we dan alles voor niks gedaan hebben? Zijn wij dan niet vroom? Dacht je dat wij het niet weten? En toen Jezus zei, nee, je weet het niet. En toen Stefanus zei, je bent op het verkeerde spoor. En toen hij ze de waarheid zei, toen barstte der hartstaken, staat er letterlijk, hun hart barst. En ze knersten met hun tanden tegen hem. Ja, geleden. Dat is de uiterste consequentie van een godsdienst zonder Jezus. Van vroom te zijn zonder waar te zijn. Dat is het einde van elk mens die zich niet vernedert onder Gods krachtige hand. Die niet leert kennen wat genade is. Om niet. door de verdienste van Jezus Christus. Want dat maakt het anders, hoor. Dat maakt het anders. O, dat u ons vanmorgen dit liet gezeggen. Wie niet voor me is, die is tegen. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Wie niet in Christus is, die niet in hem gelooft. Wie dat offer niet aanbidt, als de enige waarde voor je verloren ziel, die behoort bij de verlogenen, bij de vijanden, bij de goddelozen, bij degene die uitgeroeid worden. En daarvan is deze geschiedenis een vreselijke waarheid. De verkondiging van de totale bankroet van een mens. Die in de schriften die ene naam niet heeft leren lezen. Door welke wij zalig worden. Die op welke manier dan ook. Maar dan toch op zijn eigen wijze. Nog enig gewicht in de schaal meent te kunnen werpen. Waardoor die schaal, die weegschaal. In zijn voordeel, dus in mijn voordeel. In des mensen voordeel zou kunnen doorslaan. Stefanus. Hij heeft geen lange loopbaan gehad in de kerk van Christus. Daar was in die eerste christenkerk ook al gauw oneenigheid. De weduwe van de Griekse Joden die werden achtergesteld bij de weduwe van de Palestijnse Joden, laat ik het zo maar zeggen. En ze kwamen met deze zaak voor het aangezicht van de apostelen. En die zeiden, nee, dat is niet goed. Ook die weduwe van die Griekse Joden, die moeten hetzelfde ontvangen. Ook in hun nooddruft moet voorzien worden. We zullen 7 diakenen aanstellen, waarvan deze Stefanus er 1 was. En dan staat er van deze man geschreven, dat hij vol was van den Heilige Geest. En het 6e hoofdstuk. En Stefanus vol geloof en kracht. In het 8e vers van het vorige hoofdstuk. Deed wonderen en grote tekenen. En in een van de voorgaande versen. In het 5e vers staat. En zij verkoren Stefanus. Een man vol des geloofs en des Heilige Geest. En dan verder Philippus en Precorus en Nicanor en die andere 6. Maar van Stefanus staat uitdrukkelijk dat hij vol was van de Heilige Geest en van kracht. Vol van de Heilige Geest. Dat betekent vol van Jezus. Want die Heilige Geest die praat niet van zichzelf. Die zal mij verheerlijken. Jezus zegt die zal niet van zichzelf getuigen, maar die zal mij verheerlijken. Dus een man, een vrouw die vol is. Want de Heilige Geest, die heeft niets en die wil niets anders dan die ene naam. Die hem lief en dierbaar geworden is. Die zalig maakt. Noemen. Heel zijn leven centreert om die ene naam. Jezus, Jezus, Jezus. Dat is vol zijn van de Heilige Geest. Als je gewoon niet zwijgen kan van hem. Als je elke keer weer opnieuw van hem moet getuigen. Omdat hij het brood van je leven geworden is. Wat je ook anderen mee wilt delen. Zoals die Stefanus. En daarom heeft hij ook zo'n rijk getuigenis gegeven. Toen hij als diaken was aangesteld. Om de gemeente van Christus te dienen. In zonderheid om de armen. Maar dat zegt ook ons. Formulier tot bevestiging van de diakenen. De diakenen zijn er niet alleen om te zorgen dat er ook bij de armen brood op de plank is, maar om met troostelijke redenen uit de woorden Gods de armen en ellendigen te onderwijzen. Het was hem niet genoeg om enkele guldens in de lege hand van de weduwe en de weduwe en de weduwnaren en de wezen te stoppen en alle mensen die zijn hulp in het bijzonder van nodig hadden. Want hij wist dat de mens bij brood niet alleen zou leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat.
En zo sprekende van die ene naam die voor hemzelf een olie voor zijn hart geworden was, is hij openbaar geworden bij het volk. En weldra hebben de mensen die buiten waren, de massa, de Joden, ze hebben hem gehoord, vooral de Joden waarvan hij afstamde, die vreemde Joden buiten Palestina, die hebben hem gehoord. En juist die zijn het, die tegen hem aanbotsen, die zeggen, wat wil je ons vertellen, dat alles wat wij gedaan hebben in het verleden, niks betekent? Wil je ons vertellen dat we die hele eredienst die we tot nu toe nauwkeurig volbracht hebben, dat het van nul en geen waarde is? Wil je ons zeggen dat die tempel, die keurige tempel, met alles wat daarin gebeurt, en onze priesters, en onze levieten, en onze dominees, en onze kerkraad, en onze waarheid, wil je vertellen dat dat allemaal van nul en geen waarde is? Hebben we dat allemaal voor niks gedaan? Zijn we dan blind? En ze stonden tegen hem op. Steeds meer vrijmoedigheid ontving hij. Om te zeggen wat het wel was, maar ook wat het niet was. Dat is ook een taak van de prediker, laten we het niet vergeten. Om te zeggen wat het wel is, bovenal. Te zeggen wat het wel is. Maar ook om te zeggen wat het niet is. En dat komt soms nog pijnlijker aan dan dat we prediken wat het wel is. Want we worden niet zo graag te kijk gezet. We worden niet zo graag ontkleed. We horen niet zo graag dat we toch eigenlijk geen been hebben, geestelijk gesproken, om op te staan. Als we vandaag voor Gods rechterstoel moeten staan. We vinden het niet zo lekker als de prediker ons zegt, als je Jezus niet kent, dan ben je een verloren ziel. Dan rapen we nog alles wat bij elkaar. En u weet wel hoe ik dat bedoel. Ik bedoel er niet dit mee te zeggen, dat alleen diegenen maar zalig zijn die de Heere Jezus in al zijn heerlijkheid, in zijn schoonheid, in de rijkdom van zijn beloftenissen hebben omvangen. U weet, ik preek wat God in zijn woord zegt, dat ook de hongerige en de dorstige naar hem zalig worden. Dat ook degene die de zoon van zijn kleed, al was het maar van verre, hebben aangedaan, niet zullen verloren gaan. Maar de zaligheid is in geen andere. Dat zal niemand me ontnemen, want het staat zwart op wit in het woord van God. En als u met welke ervaringen ook, en met hoe schone bekering ook in uw eigen ogen, en met welke veranderingen in uw leven ook, tracht om uw zaligheid ergens anders op te bouwen dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, dan bedriegt u zelf. Het waren de Joden, de mensen van de oud-testamentische godsdienst, die de kern van de godsdienst niet verstaan hebben, die meenden dat ze met hun doen en laten rechtvaardig waren voor God. En nu komt daar Stefanus. En die rukt ze al deze flarden van het lijf. Begrijp het. Het is ook om dol te worden. Als je niks anders hebt dan een beetje uiterlijke godsdienst. Als je niks anders hebt dan op hetgene wat dat je meegemaakt hebt in je leven van voor- en tegenspoed. Maar zonder Christus. Zonder genade. Zonder aan de voeten van God terechtgekomen te zijn. Zonder zijn rechterhand op je verloren ziel te hebben voelen rusten. En hij lag zijn rechterhand op mij, zegt Johannes op Patmos, in de grootste ellende. En hij zeide, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. Ik was dood, maar ik leef tot in alle eeuwigheid. Daar zullen we toch iets van moeten kennen in ons leven. Wil het wel met ons zijn? Willen we zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus kunnen staan? Hij heeft eerst de hele geschiedenis, want hij bleek er goed mee bekend te zijn. Lees het thuis nog maar eens na. De hele geschiedenis van de Godsopenbaring van het Oude Testament aan zijn volk voorgehouden. Tot aan de tempelbouw toe. de tempelbouw door Salomo. En dan zegt hij, maar, en hier kwam het keerpunt, maar dat alles waar ge uw hoop op gebouwd hebt, maar dat alles is van nul en geen waarde. Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt. Heel je godsdienst waar je vertrouwen op stelt, betekent niks voor God. Want God heeft gezegd, de hemel is mijn troon en de aarde een voetbank van mijn voeten. Wat voor huis zal je mee bouwen? Wat is de plaats waar ik rusten kan? Toch niet die tempel van Salomo? Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt? En dan komt het, en dan kunnen ze niet verdragen. Gij hardnekkige en onbesnedene van hart en oren. Hardnekkig. Hè? Stijfkoppig. Niet willen ingeven, niet plat willen. Hardnekkig. Een nek met een ijzeren zenuw. En onbesnedene van hart. Dat betekent heidenen. Ja, het waren Joden. Het waren besnedenen. Maar ze waren in de doen en denken onbesneden. Want haar hart was onbesneden. En haar oren waren onbesneden. Gij wederstaat altijd den Heilige Geest. Gelijk uw vaders, alzo ook gij. En dan bewijst iets uit de geschiedenis. Want wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst van deze rechtvaardige. Van welke, en dat is de doodsteek, van welke gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijn. Gij die de wet ontvangen hebt door de bestelling der engelen en hebt ze niet gehouden. Dat was de doodsteek. Verraders en moorders. En ze dachten linea recta naar de hemel te gaan. Ze dachten dat ze met hun godsdienst toch nog wel behouden zouden worden. Want ze meenden het zo goed en ze deden het zo goed. Maar daar komen we niet mee. Ook wij niet. Maar ik zelf de toepassing maak. Oh, daar zitten hier ook mensen. Ze zouden voor geen geld de kerk verlaten. Moet u ook niet doen hoor. En ze zouden degene die tegenspraken naar de hand. Maar als je dan rechtuit vraagt, wat is je enige troost? Vanavond zullen we het verder doen. Wat is jouw enige troost? Bij de leven en sterven. Ja, dat is een vraag. Maar daar kan ik zomaar geen antwoord op geven hoor. Ja, heb je die troost? Ja, nee man, maar dat durf ik niet te zeggen. Nou, maar dan bent u aan die andere kant. Dan bent u in levensgevaar. Dan staat u nog aan de kant van de Joden. Die hadden ook hun godsdienst. En hun eigen opvattingen over de godsdienst. En hun eigen gedachten om zalig te worden. Maar met der daad verloochenden ze hun zaligmaak. Dat doet het ongeloof. Ook het ongeloof onder ons. Ook het ongeloof onder ons. We kunnen nog zo godsdienstig zijn in doen en laten. Maar als we Jezus niet lief hebben. Dan hebben we de duivel lief en onszelf lief en onze godsdienst lief. Dat is het vreselijke. Dat is het vreselijke van onbekeerd zijn. Dat is het vreselijke van een belijdenis geestelijk leven. Oh, het wordt soms met een glimlach uitgesproken. Ja, daar moet je niet over praten. Dat ken ik niet. Daar ben ik vreemdeling van. Maar mensen, dat is iets om je leeg te schrijven. Dat is iets om dag en nacht te roepen, o God, bekeer mij. Want als ik vandaag of morgen sterven moet, dan ben ik voor eeuwig verloren. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Deze Stefanus, die heeft getracht om ze daarvan te overtuigen. Want hij was vol des Heilige Geestes. En als die Heilige Geest, als je zelf Jezus mag zien door het geloof, als je verlosser. Dan kan je het niet meer hebben dat er leeuwen en tijgers met verloren zondaar in de bek lopen. Dan kan je het niet meer hebben dat een ander op enige andere grond bouwt. Hoe nader je zelf met je ziel aan Jezus mag geraken. Hoe heerlijker hij zich aftekent in je leven als die enige zaligmaker. Hoe treuriger je bent over degene die hem niet kent. Dat heeft ook Stefanus ervaren. En als ze nu dit hoorden, dan barstte hun hart en ze knersten met hun tand. Maar hij vol zijnde des Heilige Geestes. En de ogen houdende naar de hemel. Zag de heerlijkheid Gods en Jezus. Staande de rechterhand Gods. Zie, hier heb je het verschil. Deze mensen, ze hadden de tempel. Ze hadden Mozes. Ze hadden Jeruzalem. Ze hadden alles. Trouwe zielen. Kerkmensen. Die de dienst niet zouden missen. Maar dat ene, dat hadden ze niet. De gerechtigheid van Jezus Christus. En hij is die enige steen. Door de tempelbouwers wel veracht. Maar door God gelegd als die enige hoeksteen. Die op hem bouwt, die zal niet verloren gaan. En hier valt de scheiding. Dan zeggen ze, wij eronder of jij eronder. Jij eruit of wij eruit. Eén van twee. Dan komt de crisis. En ze schrikken er niet voor terug. Het geloof kent geen compromis. Dat is waar. Maar het ongeloof kent ook geen compromis. Dan komt de botsing. Dat is niet met elkaar te verenigen. Iedereen die dat wil is een huichelaar. Het is voor of tegen. Het is rechts of links. Hier komt het kritieke moment. Het kruis. Het kruis maakt scheiding. Lees in de krant. Vele godsdiensten kunnen samengaan. Het is al zover. Maakt het onlangs nog mee. Dat een man. Hij was uit de gereformeerde kerk. Maar vroeger toen ik in Vlaardingen preekte. Dan kwam hij nog wel eens bij mij in de kerk. Het was nog een van die oude gereformeerden. En ik was bij zijn zoon. En ik kreeg zo'n gesprek. En toen zei hij. Ja dominee, wat maken we ons druk over. Kom, laten we samen gaan met de Roomse. Allemaal in één kerk. We dienen toch allemaal dezelfde God. Daar verkil je zomaar van. Dan zeg je, dat zijn de nazaten van mannen die in hun tijd en op hun wijze toch ook gestreden hebben voor de waarheid. Tegenover de vervallen hervormde kerk. De oude gereformeerden, die hebben toch, dat is onmiskenbaar, die hebben toch gestreden voor de waarheid. En dat nou het tweede, het derde geslacht. Zeg, ach kom, samen gaan. Alle geloven zijn toch maar hetzelfde. Je dient toch allemaal dezelfde God. Ja, als je het op die manier wil, dan is er nog wel een hoop samen te voegen in deze wereld. Dan zal je echt nog wel antwoorden krijgen op je vraag. Maar als dit wat in het hart van Stefanus zijn leven geworden is, ook in uw hart leeft, dan kunt u niet anders en dan wil u niet anders. Als dat bloed het bloed geworden is dat u reinigt van uw zonde. Als die Jezus uw enige hoop geworden is bij de leven en sterven. Dan geen compromis. Nooit meer en nimmer meer. Dan zegt Stefanus. Ik kan niet anders. Dan zegt Luther. Hier sta ik. God help mij. En dan. Dan komt voor hem het kritieke moment. De scheiding. Dan wordt hij gedood. Eerst naar buiten gesleept. Want natuurlijk, je kan in het hele Jeruzalem niemand doodmaken. Dat moet buiten de poort gebeuren. Waar het afval geborgen wordt. Buiten de poort. Daar moet hij gedood worden. Daar slepen ze hem heen. En daar maken ze hem dood. Maar hij sterft. Hij sterft als een overwinnaar. Ik las eens dat vroeger. Toen onder de grote Caesar van Rome gevechten gehouden werden in het Colosseum in de arena. Tussen zwaardvechters, twee geoefende krijgers die met een kort zwaard moesten proberen om elkaar te doden. Daar zat de keizer en daar zaten de Vespasiaanse maagden. En ze zagen toe hoe dat die strijd daar gestreden werd. 30, 40, 80.000 mensen waren toeschouwers. Hoe die zwaardvechters elkaar te lijf gingen. Voordat ze in het krijt getreden waren, kwamen ze naar de keizer en bogen voor zijn stoel. En zeiden: Caesar, zij die sterven gaan, groeten u. Ze wisten dat één van twee, soms alle twee, dat één van twee de dood zou sterven. En ze gingen hun strijd in het waren heiden. Om een krans van blaren. Want als straks de overwinnaar zijn knie zette op de keel van de overwonnene. En zijn zwaard naar de keizer omhoog ging. Dan als de keizer met zijn duim naar beneden wees. Dan moest hij dat zwaard in de borst van die tegenstander stoten. Deed de keizer zo. Dan betekende dat de verliezer is toch een eerlijke strijder. Hij mag, zo hij nog kon, opstaan, leven en dood. De keizer was God. Zo gingen ze de dood tegemoet. Zo gingen ze de dood tegemoet. Want daarmee werd hun keizer geëerd. Nou, dat waren nou heiden. Die hadden hun leven over voor de keizer. Die de ziel van het verderf niet redden kon. En hun leven van het graf niet redden kon. Maar hier. Hier staat er een. In het krijt, in het strijdperk van dit leven, zijn oog gevestigd heeft op die koning die zekerlijk redden zal. Alle die voor hem de dood ingaan, alle die hun leven verliezen, maar die zullen het vinden, die zullen het behouden. En u zegt u, ja, maar zo erg is het in onze dagen niet, is waar. Gelukkig worden wij niet geroepen, zoals de mensen in die tijd, te getuigen ten koste van ons leven, maar daar is toch ook onder ons een strijd, indien het wel met ons is. Een strijd misschien in uw gezin. Een strijd in de wereld waarin we leven, de school. Daar waar we elke dag onze arbeid moeten verrichten. Strijd op het kantoor, in de fabriek. Een strijd om zijn naam te belijden. Of met de godsdienst van de wereld, wat die dan ook zijn mogen. Mee te praten. Te proberen toch maar in vrede met elkaar te leven. Want wat heb je nou aan die herrie die zo menigmaal voortkomt uit je geloofsbelijdenis? Dat is geen herrie. Dat is geen vechten. Dat is een strijd. Dat is een strijd. De strijd op leven en dood. De strijd tussen leugen en waarheid. Dat is een strijd voor of tegen Jezus Christus, onthoud het goed. Dat getuigenis dat is maar niet, ik ben beter dan jij en ik ben van de kerk en jij bent een goddeloze. Maar dat is een strijd die je in alle nederigheid wat jezelf betreft strijden mag. En zeggen, maar mijn hoop is op God. En mijn zaligheid is in het kruis van Jezus Christus. Ik heb een andere God. Ik heb een andere God dan de God die deze wereld dient. Mijn God is mijn redder. Mijn zaligmaker. Hem heb ik leren kennen. Door het geloof en door de werking van de Heilige Geest. Hij heeft mijn ziel gered van de dood. Zal ik dan stil blijven? Als zijn naam onteerd wordt. Als zijn dag geschonden wordt. Als zijn dienst miskend wordt. Als hij aan de kant gezet wordt. En we zelf wel de weg naar de hemel zullen banen. En als hij dan nedervalt. Dan wordt hij gestenigd. En zij stenigde Stefanus. Ik denk dat het u wel eens vergaat zoals mij. Als je in de grote strijd om Christus geworpen bent op de fabriek of waar je God je ook een plaats gegeven heeft. Kantoor of gewoon ergens in een tram of een bus of waar ook. En daar valt er zoiets voor dat je getuigenis moet geven. Dan dringt soms wel eens de gedachte aan je op. Heere, doe nou eens een wonder. Laat nou toch eens zien dat ik gelijk heb. Want ik sta toch met mijn beide benen in het woord. Dan zullen al die heidenen zien, Heere, dat u koning bent. Zo stellen we ons menigmaal de overwinning voor. En dan denken we, als dan al die andere mensen vernederd zijn, door je gevallen desnoods, dan zullen die andere mensen wel zeggen, jij hebt gelijk hoor, jij hebt gelijk. Of leeft dat nooit? in uw hoogmoedig hart? Wel nu, dat zijn de gedachten des vleeses. Dan willen we wel Christus laten triomferen, maar we willen gelijk met hem triomferen. Maar het heeft God goed gedacht om het anders te doen. Het heeft God goed gedacht om het anders te doen. Hij wil alleen triomfator zijn. Hij wil alleen koning zijn. Dat wil niet zeggen dat ons getuigenis van geen nut is. Dat wil niet zeggen dat Stefanus voor niets gestorven is. Hij heeft met zijn dood bevestigd dat Jezus koning is. En als God dat nu goed vindt, waarom zullen wij het dan niet goed vinden? Het is geen makkelijke weg. Je komt veel liever als overwinnaar uit de strijd. Je hebt veel liever dat de mensen zeggen, het heb je goed gezegd hoor. Dat heb je goed gezegd. Je hebt de waarheid trouw verdedigd. Maar als je voor de waarheid moet lijden. En er schijnt geen helper aan je kant te zijn. Als je voor de waarheid de gevangenis in. Als je voor de waarheid de verguisde wordt. Kolbrugge. De prediker van het kruis van Christus. Hij had in heel Nederland geen kansel weer waarop hij preken mag. Toen is hij maar gevlucht naar Elberveld. En daar heeft hij het evangelie verkondigd. Buiten de grenzen. Van zijn eigen land. Stefanus. Hij had geen plaats meer onder het volk. En zij stenigde Stefanus. Is dat nou de weg van God? Helpt de Heere dan niet degene die hem vrezen? Trekt hij zich dan niks aan van zijn verloren schaap? Die afgeslacht worden als beesten. Geliefde. Als het God behaagt. Om Stefanus. Als een kroongetuige van zijn heerlijk koninkrijk te doen sterven onder de stenen. Dan doet God dat. Dan zegt Stefanus met zijn hele leven wat die heidenen deden, maar ze wisten niet wat ze deden. Zij die sterven gaan, die groeten u, Caesar. Koning van de hemel en van de aarde, verbondenheid dwars door de dood. Nee, gelieden, op dit ogenblik roept God ons niet tot zulk een getuigenis dat we met ons leven moeten bekopen. Maar, ik heb het straks reeds gezegd, gij zijt mijn getuige, dat ik God ben, dat heeft God wel gezegd. En dan moet het toch een keer openbaar komen, in je gezin, op je werk, in de gemeente, aan welke kant je staat. Of je bij de doden of bij de levenden behoort. Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem. Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Hiervan nog een enkel woord, nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 145. En daarvan het derde vers.
Oh.
Stefanus draagt de beeltenis van zijn grote meester. Diep in zijn hart heeft Christus zijn beeld in het hart van Stefanus ingedrukt. En dan gaan we hem naspreken. Naspreken door dat geloof wat ons met hem verenigt. Nee, Stefanus was niet de man die vloekende en razende op zijn moordenaars gestorven is. Hij is de man die biddende gestorven is. De scherpe veroordeling die we uit zijn mond gehoord hebben. Zoals we straks gezegd hebben. Dat hij ze noemt verraders en moorders van de rechtvaardigen. Waren geen scheldwoorden. Dat waren geen scheldwoorden. Hij wilde ze niet afkraken. Maar hij wilde ze ontdekken. En dat is liefde. Dat is genade van God. Als we zo met onze tegenstanders mogen omgaan. Dat is het zwaard dat diep, diep in het hart binnendringt. Dat een wonde maakt die of tot voordeel of tot oordeel is. De prediking die ik u vanmorgen gebracht is ook zo'n zwaard stoot. Misschien hebt u zich er niet lekker onder gevoeld. Misschien zegt u, het was toch wel een beetje rauw. Het was toch wel een beetje erg. Wij allemaal moordenaars van Jezus Christus. Verraders van Jezus Christus. En we hebben belijdenis gedaan. En we zijn hier expres naar de kerk gekomen. Om daarmee te tonen dat we aan de kant van de christenen staan. Dat we de Bijbel willen horen verklaren. Kan dit vonnis dan over ons uitgesproken worden? Mag de dominee dat zomaar zeggen? Gij, zolang als Jezus Christus uw koning niet is, uw zaligmaker niet is. Zolang als de liefde van uw ziel niet aan hem verbonden is. Zolang zijt ge nog een verrader en een moordenaar. Geliefde, dat heeft Stefanus niet uit hardheid gezegd. Want ik ben er zeker van dat hij in zijn leven dit vonnis zelf in zijn ziel heeft goedgekeurd. Elk mens die op de smalle weg gebracht is door de genade van God, die heeft dit vonnis aanvaard. Een verrader en een moordenaar. Jezus tot zwijgen gebracht. Nou niet, later. Eerst ik, dan zal ik er later nog eens over denken. Is dat niet hetzelfde als hamerslagen op de nagels die hem handen en voeten doorboren? Elke leugen, alle bedrog, al het samengaan met de wereld in de verloochening van de waarheid die naar de godzaligheid is, is dat niet een slag met de rietstok op de doornen kroon van de zaligmaker? Daar zijn mensen die ervaren dat, die beleiden dat, die erkennen dat. Die sterven eronder. Die slinken weg tot niets. Ik heb tegen u gezondigd. En ik heb gedaan dat kwaad was in uw heilige ogen. Dan zegt de prediker: Heere, reken ze deze zonde niet toe. Ik zeg het hem na. Het is geen hardheid, dit woord van Gods genade. Het is een genadeboodschap. Verhard uw hart niet. Doe niet als de Joden. Los die stenen uit uw ziel en uit uw hand. En werp ze niet naar deze kant. Maar buig uw hoofd. Onder het gebed van deze man, vallende op een knieën, riep hij met een grote stem. Zijn we het allemaal hoor? Hij prevelde niet zachtjes, maar hij riep het met een grote stem. Ze moesten het alle horen. Ze mochten het alle horen. En hij heeft gebeden dat het voor allen tot een eeuwige zegen zou zijn. Heere, reken hem deze zonde niet toe. Dat is het einde van mijn preek. Het is liefde. Het is genade. Als u onder deze steken, onder deze zwaardslagen, onder dit keiharde woord van God niet buigen wilt, dan zult u eronder vergaan. Maar als God u dood en doem voorstelt, het rampzalig einde van het Joodse volk, dan doet God dat met een traan in zijn ogen, zoals Stefanus dat gedaan. Dan was het hem niet te doen om gram te halen. Van, jullie doen het mij, nou zal je weten wat ik jou zal doen. Dan zei die heren, ach heren, ze zijn blind en dwaas. Hoe ze ook denken voor u te zijn, ze zijn tegen u. Ja, dat is soms ook wat we gevoelen in de harten van de mensen. Alsof we hard zijn, als we zeggen, je bouwt op een valse grond. Je steunt niet op Christus. Je hebt wat bewegingen van je eigen hart, waarop je meent de waarheid te kunnen verstaan. Maar je bent blind. Je bent dood in de zonde en in de misdaden. Maar wees er verzekerd van dat elke prediker, wie het ernst is, met de zaligheid van zijn hoorders, zegt de Heere, reken ze hun zonde niet toe. Overweldig ze met uw goddelijke genade. Dat ze niet langer tegen Jezus, maar voor hem zullen spreken. Dat ze niet langer hun godsdienst zullen bedrijven zonder hem. Maar dat ze door het woord, hoe streng ook, hoe hard schijnbaar ook, tot bekering zullen komen. Reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, stierf hij. Nee, dat staat er niet. Gods kinderen sterven niet. Gods kinderen zijn eeuwig, onvergankelijk. Ze sterven niet, de goddelozen die sterven. Maar Gods kinderen slapen in. Al was het dan onder een hoop stenen. Al was het met een uitgemergeld lichaam. Al was het ten dode ziek. Ze sterven niet. Bezweek dan ooit in bittere smart. Of bange nood, mijn vlees en hart. Dan zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel en mijn eeuwig goed. En als hij dat gezegd had, dan sliep hij in. Hij sliep in. Om ontwaakt Gods lof te mogen uitzingen, te mogen ontvouwen. Nee, hij sliep in. En u weet, iemand die inslaapt, die wordt wakker. Die sterft, die is weg. Voor eeuwig weg. Maar die inslaapt, die wordt wakker. Hij slaapt in. Onder die hoop stenen. Buiten Jeruzalem. Als aller afschrapsel en aller uitvaagsel. Maar als hij inslaapt, wordt hij wakker gekust. Door de Zoon des Mensen. Die zijn ziel opvangt in zijn eeuwige armen. Om straks met het lichaam verenigd een plaats te doen erven in het koninkrijk van zijn God en van zijn zaligmaker. Het is de moeite waard om de Heere te vrezen. Het is de moeite waard om je tot God te bekeren. Het is de moeite waard om hem aan te lopen als een waterstroom. Want de goddeloze zegt mijn God, en dat zijn we allemaal zolang we niet in Christus geborgen zijn. De goddeloze zegt mijn God, die hebben geen vrede. Ze hebben in de leven geen vrede. En ze hebben in de sterven geen vrede. Onthoud dat. Maar wel gelukzalig is de mens die den Heere vreest. Als die gaan zal door de dal van de schaduwen des doods. Dan is de Heere zijn stok, zijn staf en zijn troost. Nu is het van 2-1. We verlaten dit godshuis met de ootmoedige dank. Waarom hebt ge op mij nedergezien? Dit levensverhaal, dat ken ik, Heer. Liever sterven dan zijn naam ontrouw zijn. Daar weet ik iets van. Al is het dan zwak, al moeten we ons dagelijks beschuldigen dat we zulke geloof niet hebben zoals Christus het waardig is dat we het hebben zouden. En zulke getuigenis niet geven als dat Stefanus gegeven heeft, dat hem tot een dood, tot het ontslapen gebracht heeft. Dan is het toch diep in het hart van alle oprechten. De beginselen van dit heerlijk werk. Gods getuige te zijn. liever smaadheid te dragen met hem, dan zonder hem de kroon van deze wereld te ontvangen. Aan welke kant staan? Laat het een ernstige vraag zijn die onze ziel bezighoudt. Als we zeggen, ik weet het niet, dan weet ik het wel. Dan weet ik het wel. Dan staat u aan de verkeerde kant. Want als u één keer hem gezien hebt, het is waar, dan mag u menigmaal twijfelen. Maar als Jezus vraagt, Simon, Jonas zoon, hebt ge me lief? Dan zeggen al Gods kinderen, onthoud wat ik zeg, al Gods kinderen, ge weet alle dingen, ge weet dat ik u lief heb. Wat God doet, dat zal tot in eeuwigheid zijn. Ons geloof kan wegschrompelen totdat we het niet meer als geloof kunnen noemen. Maar de liefde die blijft, zegt een apostel. Die blijft tot in de eeuwigheid. Heb u het beginsel daarvan in uw ziel? Dat brengt scheiding met de wereld. Met de zonde. Ook met de godsdienstige wereld die op een ander fundament bouwt. Dan op dat ene fundament. Dan wordt Christus u dierbaar, meer en meer. Naarmate dat God zich in zijn trouw en in zijn genade in uw leven openbaart, wordt ge steeds vaster op die steen gebouwd, op die rotssteen die niet wankelen zal in de dag van het gericht. Maar, en dat is waarachtig waar hoor, dan wordt u ook steeds milder in uw gebeden tegenover zondaren. Dan bent u niet meer zo haastig met uw oordeel om te zeggen, die en die, weg, weg, weg. Nee, dan zeg je, o God, wie ben ik? Een verlorene die gered is, redt ook die anderen. Die tegenstand, die opstandeling. O, dat belet niet om de waarheid te zeggen. Stefanus heeft ook de waarheid duidelijk en klaar gezegd. Maar hij heeft het gedaan met een vertederd hart. Met een hart vol liefde. Met een hart voor genade. Hij is daarin ook het beeld van Christus gelijkvormig geworden. Christus heeft ook keihard gesproken tegen het Farizeeën schriftgeleerd. Hij heeft ze slangenzaad genoemd. Maar hij heeft ook gezegd, al waren je zonden als scharlaken, ik zal ze maken wit als de sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, kom naar mij. Ik zal ze maken wit als de wol. Dat is een zaligmaker. Die is niet tot ons verderf, niet tot onze ondergang. En daarmee sluit ik. Die heeft zichzelf geopenbaard tot onze redding. Maar dan is daar die vreselijke mogelijkheid dat we tot aan het graf toe zullen blijven weigeren, zoals daar die mensen geweigerd hebben. En dan is het einde, het oordeel, het verderf. Dan trekt God straks zijn hand van zijn erfvolk af en dan laat hij het varen. En dan wordt het evangelie tot de heidenen gebracht. Zover is het met ons nog niet. We zitten nog in Gods huis en we horen nog het evangelie. Heden dan, zo ge zijn stem hoort, verhard uw hart niet, maar laat u leiden. Amen. Heere onze God, ge zijt sterk, machtig, vol van liefde en genade, om aan een wederhorig kroost uw inzettingen te verkondigen. Wederhorige, dat waren zij die weigerden te buigen voor het woord des evangelies, voor de Christus der schriften. Wederhorige, dat zijn wij, totdat we die stem, de stem van de goede herder horen. En dan worden we van vijanden vrienden. Dan worden we van opstandelingen dienstknechten, getrouw tot de dood. Geef ons dat geloof, lieve Heere, dat door de liefde is werkende. In de kring waarin we leven, in ons gezin, op het werk, in de kerk, op de school, opdat de wereld zou zien dat gij ons lief gehad hebt. Dat we door de kracht van het geloof mogen staan tot een levend getuige. Desnoods in opoffering van onszelf, omdat die enige naam ons meer waard geworden is dan het fijnste goud op de aarde. En we in uw kracht tot u weer mogen spreken. En eenmaal met u de eeuwige overwinning mogen behalen. Door Jezus Christus gezeten aan s vaders rechterhand. Onze dierbare zaligmaker. Amen. We zingen nu tenslotte nog uit Psalm 66 en daarvan het achtste vers. Gaat ons heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.